Geliefde gemeente, in dit gedeelte zien wij dat ouders hun kinderen tot de Heere Jezus brachten. Hoe oud waren die kinderen eigenlijk? Dat waren hele kleine kinderen. Dat waren zuigelingen. Hoe weten we dat? Omdat het woord wat hiervoor gebruikt wordt, in Lucas 18 vers 15, het parallelgedeelte, het woord is dat slaat op zeer kleine jonge kinderen. Hetzelfde woord wordt ook gebruikt voor Johannes de Doper toen hij nog ongeboren in de schoot was van Elisabeth. Lucas 1, 44. En Petrus gebruikt datzelfde woord voor baby's die verlangen naar de onvervalste moedermelk. Dat zijn de zuigelingen. En zo weten wij dat deze ouders, we nemen aan dat het ouders waren, er staat gewoon zij brachten, toen werden kinderkens tot hem gebracht. We nemen aan dat het vaders en moeders geweest waren, die hun hele jonge kinderen tot de Heer Jezus gebracht hebben. Het feit dat ze ook gebracht moesten worden, wijst er ook op dat ze heel jong, heel klein, hulpbehoevend waren. En waarom deden die ouders dat? Hun jonge baby's naar de Heere Jezus brengen. Er zijn uitleggers die wijzen op het feit dat de achtergrond hiervan is de grote verzoendag. En nu zien wij dat ouders hun kleine kinderen brengen tot de Heere Jezus. Ze zien hem aan als een belangrijke rabbi. Een belangrijke leraar, want u moet weten, op de grote verzoendag, dan waren ouders gewoon hun kinderen te brengen tot aanzienlijke rabbies in de tempel. En dat zij, die brachten tot hen op dat die rabbies hen zou zegenen. En hen zou, een zegen over hen zou smeken en vragen om Gods genade over hen. Ze baden dat zij de wet van de Heere zouden leren in hun leven. En ze baden om verzoening over hun zonden. En dat was ook heel gepast, juist op de grote verzoendag. Dus dat waren de Joden gewend. Maar nu is het bijzondere, ze brengen hun kleine kinderen nu niet naar de tempel, maar naar deze rabbi uit Nazareth, uit Galilea. En hoe gepast is dit? Want wie is de vervulling van de grote verzoendag? Het is niemand anders dan de Heere Jezus. En daarom is het heel goed van deze ouders. Ze hebben waarschijnlijk zelf niet eens beseft hoe goed het was en hoe geschikt en gepast het was wat zij deden. Ze hadden in ieder geval diep respect voor de Heere Jezus Christus. En ze hechten waarde aan zijn gebed voor hun kinderen. En zij geloofden dat de kracht van de Heilige Geest tot zijn beschikking stond. En dat hij macht en bevoegdheid had een goddelijke zegen te schenken. En daarom vroegen die ouders aan de Heere Jezus om hun kinderen te zegenen en dat ze mochten delen in de genade die Christus kon geven. Wat zijn deze ouders toch een voorbeeld voor ons. Brengen wij onze kinderen tot de Heere Jezus Christus? Want zowel wij als onze kinderen hebben de goddelijke genade van de Heere zo nodig. Want wij en onze kinderen hebben gezondigd, wij zijn onrein en onze kinderen, ook onze zogenaamde onschuldige kleine baby's, pas geboren, die staan ook onder de vloek. We hebben allemaal gezondigd. Een onreine kan geen reine voortbrengen. Zo hebben wij met onze kinderen de verzoening nodig door het bloed van de Heere Jezus. Hebt u daar al naar leren verlangen? Is uw grootste probleem dat u zondig hart hebt? Dat het verdorven is daarbinnen? En smeekt u daarom persoonlijk de Heere om God in uw leven? En bidt u daarom gedurig dag en nacht voor uw kinderen? Dat ze behouden zullen mogen worden? Hebt u geleerd te bedelen aan de troon der genade om een zegen over uzelf en uw kinderen? Is dat nou het hoogste, het belangrijkste voor u, dat u uw kinderen gunt? Dat ze de Heere Jezus mogen leren kennen. En toen ze nog niet eens geboren waren, ik hoop dat u ze toen ook al in het gebed op de Heere geworpen hebt. En zo zijn deze ouders toch een voorbeeld voor ons. Ze zagen dat de Heere Jezus machtig was. Ze zagen hem als een profeet, als een priester, als een koning. En ze zagen dat hij kon zegenen. Ze vroegen om een zegen. Dat is toch wel heel wat. Want wij lezen heel wat andere ouders die tot de Heere Jezus kwamen en die zeiden: kom af, Heere, eer mijn kind sterft. Mijn kind is deerlijk bezeten van de duivel. En zo kwamen er heel wat mensen tot de Heere Jezus met hun kinderen om genezing. Maar hier zien wij ouders die doen iets hogers. Iets wat meerder is. Ze brengen hun kinderen naar de Heere Jezus toe om gezegend te worden. Want we moeten niet alleen de Heere nodig hebben wanneer er ziekte is. Of wanneer we zegeningen nodig hebben voor ons dagelijks leven. Vooral onze zielen moeten behouden worden. De Heere moet in ons hart wonen. We moeten hem leren kennen met hart en ziel. En zo is het een eerbewijs voor de Heere Jezus dat deze ouders tot hem komen en hem bidden om zijn zegen over hun kinderen. Welnu, de discipelen wilden hen wegsturen. En de Heere Jezus zag het gebeuren. En was zeer ontstemd. Vers 14. Laat af van de kinderkens en verhindert hen niet tot mij te komen. En zo vermaande de Heer Jezus zijn discipelen. Ze waren helemaal verkeerd bezig om te denken dat de Heer Jezus geen tijd zou hebben voor kleine kinderen. De Heer Jezus heeft juist alle aandacht voor kleine kinderen. Maar weet u, de discipelen verhinderden, of probeerden dat althans. Maar weet u, wij kunnen hetzelfde ook doen. Met onze kinderen. Het is tragisch, maar het gebeurt. Ook in de gemeenten. Dat ouders kinderen verhinderen tot de Heere Jezus te gaan. Bijvoorbeeld wanneer de ouders maar heel werelds leven. Ze leven volop in de wereld. Ze leven om vooruit te komen in de wereld. Ze genieten van wat de wereld hen aanbiedt. Ze houden van het vermaak en het plezier van de wereld. En zo krijgen de kinderen een indruk dat het eigenlijk gaat in het leven om maar vooruit te komen in deze wereld, om maar zoveel mogelijk te bereiken en zoveel mogelijk te plukken en te genieten van deze wereld. Ook al doen we echt niet wereldse goddeloze dingen. Maar dat toch de hele houding is, de wereld eerst. Je moet toch vooruit komen in het leven. Maar dan verhinderen wij hen om tot de Heere Jezus te gaan. Zo kan het ook zijn dat ouders een dwaalleer aanhangen. Dat wij de onderwijzingen vanuit Gods woord naast ons neerleggen. En dat wij het menen beter te weten dan wat Gods woord ons voorhoudt. En wanneer er dan weer in de kerk gesproken wordt over zonde en onze verdorvenheid, nou dan bagatelliseren we dat wat en dat neutraliseren wij. En we vinden dat die zonde maar toch maar van ondergeschikt belang, want we zijn toch allemaal zondaren. En de Heere Jezus is toch gekomen om zondaren zalig te maken. Nou, daar moeten we dan toch dankbaar voor zijn. Dat nemen we aan en zo gaan we verder met ons dagelijks leven. Maar over wedergeboorte en over strijd tegen de zonde en de strijd tussen de oude en de nieuwe mens, daar hoort men zulke ouders niet over. Maar dan hangen wij een dwaalleer aan. En dan verhinderen wij hen tot de Heere Jezus te gaan. Omdat we de ernst van hun verlorenheid en daarom de noodzaak om persoonlijk Christus te kennen ondermijnen. Het kan ook zijn dat wij onze ouders verhinderen, wij onze kinderen verhinderen door hun oprechte geestelijke vragen af te wijzen. En dan zeggen we, ja, maar het zal niet zomaar gaan. Nu is het waar, een mens wordt ook niet zomaar behouden. Maar dat mogen we niet gebruiken om geestelijke vragen van onze kinderen maar af te doen. Want daar zijn ze veel te jong voor. En je moet nog heel wat anders kennen. We kunnen door harde en koude antwoorden kinderen verhinderen om tot de Heere Jezus te komen. Weet u wat uiteindelijk nodig is? Dat wij persoonlijk de tere godsvrucht kennen in ons leven. Ouders in de kerk, om uw kinderen op te voeden, moet u een teer gebedsleven kennen. Een nabij leven. Nabij de troon van God. Een leven van bekering, een leven van verootmoediging, waarin de Heere de hoogste plaats in uw leven ontvangt. En als we dat tere leven met de Heere niet kennen, dan verhinderen wij onze kinderen tot de Heere te gaan. Want woorden wekken, maar voorbeelden trekken. Wat een zegen voor een kind, om een voorbeeld in zijn vader of moeder te zien van tere godsvrucht. En daar zal het wel om moeten gaan. En als die tere godsvrucht er niet is, laat dat dan maar op ons drukken. En laten we daar dan maar mee de kerk uitgaan en de binnenkamer ingaan. Mijn jonge kinderen, wat voor een voorbeeld ben ik voor hen. En mijn opgroeiende kinderen, die worstelen met de vragen van het leven. Ze ontluiken helemaal. Hoe kan ik ze leiden? Dat kan alleen maar, Heere, wanneer u in mijn hart bent en u mij wijsheid geeft. Nou, ga daar maar mee de binnenkamer in. En worstel maar om bekering, om een nabij leven. Wil de Heere niet alles geven wat goed is? En zo behoren ouders in de kerk hun kinderen tot de Heere Jezus te brengen. Vanaf hun vroegste jaren moeten ze vertrouwd worden met het woord van de Heere. Ze moeten weten dat ze alleen maar behouden zijn in de Heere Jezus Christus. Dat ze een nieuw hart nodig hebben. En zodra ze iets kunnen begrijpen, laten we hen vertrouwd maken met het woord van de Heere. En laten wij voor hen bidden en met hen bidden. En leer hen zelf ook te bidden als ze weer nog een beetje ouder worden. en strooi het zaad van Gods woord in de harten van uw kinderen. En al lijkt het soms nutteloos werk. En al hoort u misschien niets van uw kinderen. Ga met liefde het zaad strooien. Want dat zaad dat ontkiemt. En we weten niet hoe dat gebeurt. Het ontkiemt, het schiet wortel, komt opwaarts. Gods woord zal niet ledig tot hem wederkeren. En daarom zijn we trouw onze kinderen te sturen naar catechisatie. Leven we met hen mee, vragen we wat ze moesten leren en hoe het was op catechisatie. En helpen we met hun zondagsschoolversjes, zingen we dat met elkaar als gezin rondom de tafel, de psalmen te zingen. En houden wij hen voor dat dat woord wat ze leren toegepast moet worden in hun hart. En dat de Heer in hun hart moet komen en dat Gods geest in hen moet komen. Dat is een nieuw hart. Dat is wedergeboorte. En zo wil de Heere dat wij onze kinderen opvoeden in de vreze en de vermaning des Heren. En onze kinderen afhouden van de Heere Jezus is wreed. En daarom onze kinderen ook weghouden van de doop is zonde in de ogen van de Heere. En daarom is de kinderdoop ook zo'n rijke zegen. Wat gebeurt er eigenlijk in de doop? In de doop verbindt God zich aan ons en onze kinderen. In de doop, daar spreekt de Heere tot ons, ik ben de Heere, uw God. En dat zegt Hij tot ons wanneer wij nog dood in zonden en misdaden liggen. In de doop komt de Heere van zijn kant tot ons met zijn schenking van vergeving van zonden. En God de Vader verklaart dat Hij ons en onze kinderen aanneemt tot zijn kinderen. En in dezelfde doop verklaart God de Zoon dat Hij ons wast van al onze zonden. En God de Heilige Geest verzegelt dat Hij ons wil toe-eigenen, hetgeen wij in Christus hebben. Het zijn hele diepe woorden. En u hoort het, ik citeer het doopsformulier. Daarin hebben onze vaderen al in de 16e eeuw het zo prachtig en schitterend verwoord. Er is ook veel onbegrip over de doop. Soms durven we die woorden van het doopsformulier niet eens te geloven. En we horen het wel en we lezen het, dan parkeren we het maar en gaan we verder. We zeggen, ja, we moeten toch bekeerd worden. Ja, we moeten ook bekeerd worden. Maar zie toch op de rijkdom van uw doop. Wanneer u worstelt met bekering en misschien worstelt u met verkiezing en misschien denkt u zou er nog genade voor mij zijn. Wanneer was het de laatste keer dat u dacht aan uw doop? Wanneer was het de laatste keer dat u in uw gebed verwezen hebt naar het feit dat God u heeft laten dopen? En dat God in een verbond met u getreden is. En dat de Heere God gezegd heeft, ik ben de Heere uw God. En dat betekent dat daarom u alle goeds van Hem mag vragen en verwachten. En daarom mag u van de Heere verwachten en bidden om bekering. En er mag u vertroost wezen. Vanuit het doopsformulier. Dat God de Heilige Geest betekent en verzegelt dat Hij gewillig is. Ons toe te eigenen wat wij in Christus hebben. Die laatste woorden, wat wij in Christus hebben, kunt u ook zeggen wat ons geschonken is. in de belofte. Wat op ons gelegd is als een geschenk. Daarom maken we onderscheid tussen schenking en deelachtigmaking. Als u over de doop denkt, moet u deze twee woorden nooit vergeten. Schenking en deelachtigmaking. Als u een van die beide wegpoetst, dan stort de hele leer van de doop in elkaar. God schenkt zichzelf. Ik ben de Heere uw God. Maar die gaven, dat geschenk van aannemen tot zijn kinderen, dat geschenk van wassen in zijn bloed, dat moet toegepast worden. Er is nog niets met dat kind gebeurd. Dat kind is nog van nature onder de vloek. Het wordt door uit genade door God aangenomen. Maar dat kind moet wederom geboren worden. Daarmee begint het doopsformulier ook. Dat wij en onze kinderen onder de vloek liggen. En daarom dat wij Koninkrijk Gods niet kunnen binnengaan. Tenzij wij wederom geboren worden. Maar dat u wedergeboren kunt worden. Dan kunt u afleiden uit uw doop. Kunt u in feite afleiden uit Gods woord. Dat u behouden kunt worden. Schenking, maar ook deelachtigmaking. En deelachtigmaking is dat de Geest Gods, dat geschenk van God de Vader, God de Zoon, toepast in ons hart. En dat betekent wedergeboorte. Dan komt de mens tot bekering, dan gaat hij zien dat ik zondaar ben voor God. En dan gaat hij pleiten om verzoening van zijn zonden. En in die strijd mag u bemoedigd worden uit het feit wat God al op u gelegd heeft. We zeggen ook wel eens voorwerpelijk en onderwerpelijk. Schenking, deelachtigmaking. Als u de schenking benadrukt, dan komt u verkeerd uit. Dus deelachtigmaking gaat weg, alleen de schenking. En dan komt u uit bij het verondersteld geloof. We zijn toch in de kerk, we zijn toch verbondskinderen, het is toch klaar met ons, het is toch goed. God mag toch dankbaar zijn dat wij nog naar de kerk gaan. Gaat helemaal fout. Het is bedrog, onbijbels. Als u de schenking weglaat en alleen de deelachtigmaking benadrukt, ja, we zijn wel gedoopt, maar goed. Als ik uitverkoren ben, dan word ik behouden. Dus ik hoop maar dat ik uitverkoren ben. Ik weet dat niet. Grote vraag voor mij, ik hoop het. Ik bid er ook wel om. Al weet ik dat ik er eigenlijk niet eens voor kan bidden, want God heeft dat besluit al genomen. Maar dan heeft de mens geen hoop. Terwijl het evangelie tot ons komt met hoop. En waar ligt die hoop dan in? In de Heere Jezus Christus, die onze hoop is. En dat wordt al betekend en bezegeld in de doop. Gedoopt in de dood van Christus, met hem opgestaan door de doop. Dat betekent dat heerlijke heilswerk van de Heere Jezus is geldig voor u en voor mij, juist in die doop. Maar daar mogen we niet op rusten. Dat is een stimulans, juist om te worstelen om bekering en te weten, maar ik kan behouden worden, ik kan bekeerd worden. En zo wordt de doop uit het geloof ontvangen. Het is soms te vrezen dat de doop toch uit bijgeloof of gewoonte bediend wordt. Wanneer ouders er verder niet over nadenken. En niet mee bezig zijn. En wanneer het stormt in het geloofsleven. Ook al durft de mens niet eens misschien te zeggen dat hij geloof heeft. Maar hij worstelt om de Heere. Heer, ik zoek u. En het is alsof ik geen antwoord krijg. En er kunnen bestrijdingen komen. Dan mag u troost vinden in de doop. Wanneer de tegenspreker zegt, waar is nu God op wien gij vertrouwdet? En dan kan het ook in het geestelijke leven zo zijn dat de mens niets meer heeft, geen tekst meer heeft, dat de aarde van ijzer is en de hemel van koper en dat alles dor en droog is. En dan mag u terugvallen op het teken en zegel van de doop. Zo krijgt de mens een doop lief, maar nog meer natuurlijk. De God van zijn doop krijgt hij lief. Helaas leven wij in een tijd waarin de sacramenten onder vuur liggen. In deze eeuw en in de vorige eeuw, de 20e eeuw, is als nooit tevoren de sacramenten onder vuur komen te liggen. Steeds is de mens bezig of de sacramenten te overschatten of ze te onderschatten. Mensen overschatten de sacramenten. En dan gaan ze vanuit dat ze, ja, doordat ze aan de sacramenten deelnemen, dat ze behouden zijn. Oude fout van het Jodendom. Wij zijn Abrahams kinderen. Het is helemaal fout. Overschatting. Dus ook onderschatting. Dan dopen we, maar voor de rest denken we er niet meer aan terug. Wordt de doop onderschat, het functioneert niet. En wat zijn er ook een vreselijke aanvallen nu op dat heerlijke sacrament van de heilige doop. De verwarring is groot en er zijn heel wat mensen die ons willen wijsmaken dat de Bijbel geen kinderdoop leert. En dat kinderdoop tegen de Bijbel ingaat. En daarmee zijn ze bezig de kerk te beroven van die heerlijke troost dat God de eerste is die tot ons komt. En zo wordt de waarde van het verbond ontkracht en de eer van God wordt verduisterd. En er komt de mens meer in het middelpunt te staan, want de gangbare uitdrukking in die kringen is, ik laat mij dopen. De dwalingen zijn zeer sterk opgekomen in de 20e eeuw en zijn er nog. Onder pinkstergemeenten, baptistengemeenten en andere evangelische gemeenten. Waar komen die allemaal vandaan? Waren die er nou altijd? Nee hoor. Hoe zijn ze gekomen? Begon ongeveer in 1523 in Zürich. Daar komen de baptisten vandaan. Ze heten toen de Anna-baptisten. Anna betekent opnieuw de wederdopers. En wat dreef hen? Nou, zij verlangden naar een zuivere kerk. Ze zeiden, de kerk moet heilig zijn en alleen maar bestaan uit enkel wedergeboren mensen. Daarom wil ze alleen maar mensen toelaten tot een gemeente die een geloofwaardige bekeringsverhaal konden geven. En dan werd hun getuigenis bezegeld door de doop. En zo werden ze lid van die zuivere gemeente die de wederdopers wilden oprichten. Nou, hebben ze niet gelijk? Moet de kerk dan niet heilig zijn? Beleiden wij niet elke zondag een heilige algemene christelijke kerk? Jazeker, de kerk moet heilig zijn. Mogen zonden dan getolereerd worden? Nee. Uitbrekende openbare zonden mogen niet getolereerd worden. Dan treedt de kerkelijke tucht in werking. En het behoort zo te zijn dat alle leden van de kerk wedergeboren zijn. Ja, dat hoort zo te zijn. Onbekeerd zijn heeft geen legitieme recht in de gemeente. Het is niet zo dat we zeggen de gemeente bestaat uit bekeerde mensen en onbekeerde mensen. Goed begrepen. Zoals wij de gemeente zien, is dat wel zo. Bekeerde en onbekeerde mensen. Alleen wij kennen het hart niet. Wij weten niet wie het zijn. Dat onkruid en het tarwe lijkt precies op elkaar. Wij kunnen het verschil niet weten. Wij gaan af op wat iemand getuigt en het leven niet weerspreekt. Dat is de gulden regel. Wij kunnen geen harten gaan onderzoeken. Wij kunnen niet vaststellen dat iemand waar geloof heeft. Als jonge mensen belijdenis doen, dan betekent niet dat de kerk daarmee verklaart dat zij een waar geloof hebben. Nee, zij gaan af op wat ze belijden en het leven mag dat niet weerspreken. Maar de Nederlandse geloofsbelijdenis spreekt, dat gaat over de definitie van de kerk, dat de kerk bestaat uit alle ware christgelovigen. Dus de kerk van de Heere bestaat inderdaad uit alleen maar Gods kinderen. Maar wij weten niet wie dat zijn. En daarom moeten we er ook niet naar streven. Dat kan niet en dat moet niet. En het is heel onbijbels om te dopen op grond van een getuigenis. Tenzij iemand bij de kerk komt vanuit de wereld. En dan vragen we ook niet eens, vertel mij even uw bekering. Dat doen we niet. Dat deed Filippus bij de moorman ook niet. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Nou, zei Filippus, vertel me eens even hoe je nou tijdens dit ritje tot bekering gekomen bent. Nee, dat vraagt hij helemaal niet. Als gij gelooft met heel uw hart, kunt gij gedoopt worden. En wat zegt die man? Ik geloof dat Jezus Christus is de Zoon van God. Dat is alles. Een objectieve belijdenis. En daarmee bedoelt hij te zeggen, ik wil me onderwerpen aan de Heere Jezus Christus. En ik wil mijn leven versieren met vruchten der dankbaarheid. Dat ligt er allemaal in begrepen. Maar het was een objectieve belijdenis. En op grond daarvan wordt hij gedoopt. En zo dopen wij ook volwassenen die bij de kerk komen. Maar dan worden hun kinderen ook gelijk gedoopt. Want ze zijn in het verbond overgegaan. Zij die de kinderdoop bestrijden, die beweren dat het niet bijbels is. En ze zeggen ze, dat leiden ze af uit het stilzwijgen van het Nieuwe Testament. Omdat het Nieuwe Testament niet expliciet stelt en zegt dat kinderen gedoopt moeten worden. Maar de gereformeerden hebben altijd gezegd dat de doop een teken en zegel is van het genadeverbond. Het was al met Abraham, dat was ook een geestelijke inhoud. Ik ben uw loon zeer groot, Abraham, ik ben uw schild. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En dat verbond is gebleven, de kinderen horen erbij. In het Nieuwe Testament gaat Paulus de gemeenteleden te Efeze aanschrijven. En hij richt zich tot de mannen en tot de vrouwen die getrouwd zijn, hoe ze moeten leven. Hij richt zich tot de slaven en de meesters van die slaven. Hij richt zich tot de kinderen en hij woorden tot hen. Want ze horen allemaal bij de gemeente. En als iemand gedoopt wordt met heel zijn huis, dat betekent iedereen die bij zijn huis is. De leider van het huisgezin neemt beslissingen en dan neemt hij heel het gezin in mee. Dat was typisch Joods, Bijbels denken. En evenmin staat in het Nieuwe Testament dat vrouwen aan het avondmaal moeten. Waarom staat dat er niet? Omdat het vanzelfsprekend is. En waarom staat het er dan niet, u moet ook uw kinderen dopen? Omdat dat ook vanzelfsprekend was, natuurlijk. Crispus met zijn huis, Cornelius met zijn huis, Lydia met haar huis, de stokbewaarder met zijn huis. Ja, zeggen de baptisten, maar die stokbewaarder zijn gezin en Lydia's gezin, die kwamen tot bekering, die geloofden. Misschien wel, maar het staat niet in de Bijbel. Er wordt geen uitspraak over gedaan. Ook niet bij de stokbewaarder. Geloofde, derde persoon, mannelijk, enkelvoud. In het Grieks. Wordt geen uitspraak over het gezin gedaan. Hoefde ook niet. Het gezin wordt begrepen in de gezinshoofd. En zo begrijpen een baptisten ook niet wat een sacrament is. Ze zien dat als een zegel van hun geloof. Maar een sacrament en het teken van God slaat nooit op ons geloof. Toen Gideon met zijn wollen vlies daar was en met de dauw, was dat dan een teken van zijn geloof? Wel nee, dat was een teken van Gods belofte. En toen de zonnewijzer van Agas 10 graden naar beneden ging, was dat nou een teken van Hiskia's geloof? Helemaal niet. Dat was een teken van Gods belofte. En de doop, dat is een teken en zegel van Gods belofte. De wolkolom, dat was een teken en zegel van Gods belofte. Kinderen horen erbij. Die moeten het teken van de belofte ontvangen. Dat zei de Heer Jezus trouwens ook in dat gedeelte wat wij gelezen hebben. Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want derzulken is het koninkrijk Gods. Dat laat zien, kinderen worden begrepen bij het koninkrijk van God. Om een ander beeld te gebruiken. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Je zou kunnen zeggen, door het verbond is de verbondsgemeente verbonden aan de Heere Jezus. Maar er moeten vruchten komen. Er moet een persoonlijke band zijn met de Heere Jezus Christus. En dan komt het leven van Christus in het hart en er komen er vruchten voort. Maar er zijn ook heel wat dode ranken. Die brengen geen vrucht voort. Die worden afgehouwen en in het vuur geworpen. En zo zien we Isaac en Ismaël. Het waren beide verbondskinderen. Ismaël spotte met Isaac. Ismaël was een dode rank. En Jacob en Esau waren beiden besneden. Waren beiden onder de genade van Gods verbond. Maar Esau was onverschillig. Het verbond kon hem niet schelen. En hij nam zich vrouwen Judith en Basnat. Die een gruwel waren voor zijn ouders. Hij was onverschillig, hij was een dode rank. En daarom roepen wij de verbondsgemeente op in de prediking tot wedergeboorte en bekering. En daarom dat prachtig versje dat we onze kinderen leren, vol Bijbelse waarheid, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. O, laten we daarbij leven, gemeente. Laten we dat versje nooit als kinderlijk afdoen, want niemand van ons ontgroeit de geestelijke inhoud van dat versje. Wat een zegen. In het geestelijke leven wordt ook gezien hoeveel er onder ons ontbreekt. En met al uw onmogelijkheden, met al uw tekorten en met de moeite waar u voor staat, waarvan u denkt, hoe kom ik er ooit doorheen? Zie op naar die God. Een onuitputtelijke bron van kracht, troost en ontferming. En als we terugkomen bij de woorden van de tekst, dan zien we wat de Heer Jezus deed. Hij hun de handen opgelegd had. Oplegging van handen was een teken van zegen. U weet toch dat Jacob de beide zonen van Jozef gezegend heeft? Het was een teken van zegen. Symbool van gezag en autoriteit, gemengd met liefde en gunning. En zo zien we de Heere Jezus. Hij legde met zijn handen hun de handen op. Die handen die straks doorboord zouden worden. Want hij was de vervulling van de grote verzoendag, de Yom Kippur. Zijn handen waren uitermate geschikt om een zegen op deze kinderen te leggen. Het was geen leeg gebaar, het was geen ijdel gebaar. De Heer Jezus heeft voor hen gebeden, gezegende kinderen. Want het gebed van de Heer Jezus wordt altijd verhoord. Gezegende ouders die hun kinderen tot de Heer Jezus brachten. Hij zegende en hij bad voor hen. En waar heeft hij voor gebeden? Dat ze kinderen van God zouden worden. Hij heeft hen omhelst. Ze hoorden bij zijn kudde. Hij nam hen aan als zijn kinderen. We moeten kind worden om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Dat weet u toch? Lucas 18, vers 17. Dat wie het koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kind, die zal geenszins daarin komen. We moeten als een kind worden om dat koninkrijk binnen te gaan. Hunner is het koninkrijk der hemelen. Bent u een kind geworden? Maar wat betekent dat? Ik ben een volwassen persoon. Hoe word ik een kind? Nou, we zeggen wel eens dat betekent vertrouwen. Zoals een kind ook zijn vader en moeder vertrouwt, zo moet er bij ons zijn dan vertrouwen en overgave en afhankelijkheid. En dat is allemaal waar. Dat is allemaal waar, maar dat is niet de volle betekenis hier. Worden als een kind. Het koninkrijk Gods niet binnengaan. Tenzij wij worden als een kind. Denk even aan Johannes 3. Tenzij gij lieden wederom geboren wordt, ge kunt het koninkrijk Gods niet zien. Worden als een kind betekent wedergeboren worden. Dat is nu nodig. De wedergeboorte. Dan beleid ik dat ik niets in mezelf ben. En dat ik u nodig heb, Heere, om tussen beiden te komen. Tussen mij en mijn zonde. Tussen mij en mijn verdorven hart. En dan kom ik met smeking en geween over mijn zonden. Met een gebroken hart. En dan begeer ik Jezus in mijn leven. Dan wordt u als een kind. Kent u dit leven? Vluchten zoals een kind vlucht tot zijn moeder. Vlucht u tot de Heere. De Heere Jezus leeft nog altijd. Hij is niet veranderd. Alleen wij zien hem niet lichamelijk. Hij is nu in de hemel. En daar bidt hij. Voor mensen. Voor welke mensen? Hij bidt voor allen. Voor allen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Is dat geen troost? Ziet u nou dat we zalig kunnen worden? Maar besef tenslotte één ding. Er is wel haast bij. De tijd is kort. Staat ook hier in dit stukje dat we gelezen hebben. Tijd is kort, want als hij hun de handen opgelegd had, wat leest u dan? We moeten niets maar overheen lezen in de schrift. Hij vertrok vandaar. Hij ging weg. En dan kwam hij niet meer terug. Hij gaat nu naar zijn lijden toe. Volgende hoofdstukken ziet u dat, in hoofdstuk 20... De derde lijdensaankondiging. En daarna de intocht. Het zijn maar enkele weken. Voor Goede Vrijdag. En dan. De Heer Jezus komt hij niet meer terug. Dus als die ouders gewacht hadden en gezegd hadden. Nou, morgen kan misschien ook wel. Of ja, hij komt wel straks wel weer terug. Hij gaat naar Galilea. Dat doet hij wel vaak. En dan komt hij wel terug. Dan kan ik dan wel met mijn kind naar de Heer Jezus gaan. Maar dan was het te laat geweest. Want hij blijft niet altijd. Het aanbod van zijn genade blijft niet. Nu hebt u nog de gelegenheid. Nu wordt u geroepen. Maar koop de tijd uit. En daarom roep de naam des Heren aan. En zoek het leven buiten uzelf in hem. Laat u de tijd niet ontglippen. Maar haast u om uw levens wil. Amen.